Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit is een korte, maar indringende boodschap vooraf. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een drinkfles. Of sloffen.
Nou helpt het ook niet mee dat er geen toeschouwers zitten. Dus je kunt je niet vergapen of je kunt de kookhoofden niet veroordelen.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder.
Goedemiddag, welkom bij de Hartgras podcast nummer 37. Tegenover mij zit gelukkig Hugo Borst, ondanks een mega file op de A4. Nou. Daarnaast zit Frans Tomezen en naast mij zit Danielle Kliwon, de debutant van vandaag. Danielle, hoe oud ben je?
32.
Hoe vaak heb je in Hartgras gestaan?
Oh, nou, ik moet zeggen best wel vaak eigenlijk. Sinds de afgelopen jaar denk ik toch wel 5 keer.
5 keer?
5 of 6 keer. Nou, de 6e komt eraan.
En waar gaat dat over?
Over voetbal op Curaçao. Ik was een paar weken geleden naar Curaçao. En daar echt hele leuke dingen meegemaakt met de voetbalcultuur daar ook. En maar de oude voetbalveldjes naast het vliegveld die de hele dag door verlaten zijn. Kunstgras, balletje ophouden bij de Pontjesbrug. Echt, wordt een leuk verhaal.
Ja, toch hè? Toch. Ik denk niet dat je over je vorige verhaal heen komt, Benzema.
Welke? Dat is het eerste verhaal.
Ik heb er 2 over Benzema gedaan. De eerste waar ik hem
nou,
voor eerst
zag. Nou, ik doe even op het laatste verhaal.
Met het EK. Ja. Dank je. Ik heb het later teruggelezen.
Kom je niet overheen, ik zet je even op scherp, goed?
Oeh, dit wordt spannend.
En waar ging je laatste verhaal in de Hartgras die nu in de winkel ligt, waar ging dat over? Ajax is van Suriname. Vanwege?
Ja, het verwantschap gewoon tussen Suriname en Ajax. Ik ben zelf opgegroeid in Zuidoost, in Venstepolder. Ik kom vanuit mijn slaapkamerraam, zag ik de arena zeg maar gebouwd worden. En mijn vader is heel erg voetbalgek en ook van Ajax. En dat is eigenlijk met de paplepel ingegoten. En toen ik 6 of 7 was, 7 volgens mij. Toen was de laatste wedstrijd in de Meer. En toen hebben mijn broers me eigenlijk een beetje ontvoerd naar Leidseplein. Om daar het feestje mee te vieren. En het was echt. Ik kan niet zeg maar precies benoemen wat het was. Maar alles bij elkaar heeft voor mij toen echt de liefde voor Ajax en voor voetbal gewoon erin gestampt. Maar ja, je komt er niet meer vanaf. Jij bent Surinaams. Ajax is in de Bijlmer. Jullie zijn verbonden. Het blijft zo.
En je hebt het persoonlijke veralgemeniseerd.
Ja.
Goed.
Hey, en zelf. Gevoetbald bij een clubpie?
Ja, tot 14e ongeveer in Noord bij Kadula. En toen gestopt. Ik deed met het jongensteam gewoon mee. Ik was keeper. En op een gegeven moment was het, ja, maar het is wel echt het jongensteam. Dus je mag met de meiden meedoen. En ik was jong en naïef en onbezonnen en vond mezelf te goed voor het meidenteam. Dus ben ik gestopt. Eeuwig spijt van gehad.
Ja?
Maar als ik nu weer wel eens potje mee voetbal gewoon met de buurjongens of zo, dan denk ik, ja. Misschien ook maar beter dat ik ben gestopt, want ik was helemaal niet zo goed als ik dacht.
Maar het Nederlands vrouwenteam kan toch wel een goede keeper gebruiken, denk ik.
Nou, die is niet op dreef het laatste jaar, nee.
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 Hugo, jij stuurde mij een appje gisterenmiddag dat je het niet.
Nou ja, ik zit dan bij Langs de Lijn en dan kun je natuurlijk niet heel erg goed opletten. Dus ik probeer het te begrijpen, de wedstrijd, alles op te pakken. En ik denk, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Nou helpt het ook niet mee dat er geen toeschouwers zitten. Dus je kunt je niet vergapen of je kunt de kookhoofden niet veroordelen, zal ik maar zeggen. Dus je wordt echt op het spel gedrukt. En toen dacht ik, waar kijk ik nou naar? Dus ik vroeg aan wat Intimi, en daar ben jij de een van, wat zie ik?
Ja, en toen zei ik, het is heel intens en daarom is het heel slecht.
Nou ja, ze hebben elkaar denk ik behoorlijk geneutraliseerd.
Ja. En ik zei ook, Feyenoord heeft meer energie en Ajax heeft de klasse.
Ik denk dat het woord klasse in dit verband ongepast is. Ik vond het een gedrocht van een wedstrijd. Ik heb in mijn column geschreven dat van sommige evenementen hoop je dat ze niet hebben bestaan. Hè? Konden we maar in een teletijdmachine stappen à la professor Barabas en het allemaal nog eens een keer overdoen.
Dus je vergelijkt eigenlijk deze Feyenoord-Ajax met de watersnoodramp in 53.
Nou, dit was gewoon een mislukt evenement. Hè? We hebben het best wel zwaar te verduren. De recreërende mens kan zich alleen nog vastklampen aan voetbal. Dat is het enige wat nog over is. En dan krijg je dit.
Ja.
Nou, dat vind ik gewoon, dan is de ondergrens doorbroken.
Maar dat is het ook met Ajax. Ik denk iedere keer, het kan iets slechter. En dan komt er weer een wedstrijd waar het wel slechter is. En wat ik was van het weekend ziek. En ik dacht, ik moet gewoon als Ajax ziet, moet ik Feyenoord Ajax kijken. Ik kan het niet missen. Maar dat was echt gewoon echt een pure marteling. Ik wilde gewoon de televisie uitzetten en stoppen met kijken. En Arne Slot zei het gewoon heel goed aan het einde. Tactisch heeft het goed uitgepakt. Ajax speelde slecht, maar goed, wij speelden ook slecht.
Ja, ze speelden allebei slecht. Dus Ajax heeft hele goede zaken gedaan. Want ik vind Ajax niet opgekrabbeld ten opzichte van al die andere missers de afgelopen weken. He, de gelijke spelletjes tegen Go Ahead en wat was het? Heracles, Twente.
Ja, er was volgens mij één heel groot verschil.
Wat dan?
Daley Blind is al 3 weken heel slecht. En die speelde gisteren echt uitstekend. En dat is gewoon het verschil.
Maar kun je in dit verband van uitstekend spreken, ja, als niemand boven een 6,5 uitkomt?
Nee, ik vond hem echt heel goed. En het begon al in de 6e minuut dat hij in 1 keer een lange bal uit de lucht neerlegde voor Tadic. Dat was echt, ik denk, oh, hij is in vorm. Mm. Ik vond hem echt goed.
Frans, ja, heb jij hem live gezien? Ja, uiteraard.
Ja, het was inderdaad weinig levens aan, maar... Nee, maar ik denk dat het probleem er ook in zat dat de voorbeschouwingen waren, vond ik heel slecht. In de zin, de commentatoren waren slecht in vorm. Dus er is een soort hele goedkope situatie ontstaan waar die spelers helemaal niet aan konden voldoen. Het werd enorm opgeklopt. Feyenoord kon ineens zo ontzettend goed voetballen dat je het niet meer kon geloven. Terwijl iedereen die verstand heeft van voetbal weet dat sinds 1971, geloof ik, te weinig gepresteerd is in die contraien. Dus het is een...
Ik voel de druk van heel Rotterdam op me liggen.
Nee, maar... Hey, het mooie van Feyenoord is dat ze zo mooi kunnen verliezen. En dat zijn ze nu aan het verspelen. Dus je zag ook die Slot, die kon het echt totaal niet hebben. Nou, wat hij verloren had. Terwijl normaal, als je aan Dick Advocaat denkt, hè, die lopen dan zo zuchtend van het veld af. Het is weer zover.
Nou, een heel mooi voorbeeld hiervan was Mario Been in de studio. Die kon het niet aan. Die zei van, ze waren allebei zo slecht. Nee, Ajax was wel iets beter.
Ja, die Toornstra, die kon het ook niet zetten. Nee. Terwijl ik denk, ja, je hebt een heel slechte wedstrijd gespeeld. Eigenlijk conform eigenlijk de verwachtingen. En ineens ga je doen alsof het heel onterecht is dat je van Ajax verliest.
Nee, maar jullie moeten toch proberen je even in te leven. Je komt uit Rotterdam. Het gaat al een aantal decennia niet zo lekker als Ajax op bezoek komt in de Kuip. En dan is Ajax niet goed op dreef. Ik durf zelfs het woord slecht in de mond te nemen. En dan verlies je dus van een slecht Ajax. Dat is niet te harde. Kijk, wij zijn het gewend in Rotterdam om te verliezen van een subliem Ajax. Daar wil je best wel van verliezen. Sterker nog, daar ben je aan gewend geraakt.
Dat is eigenlijk, ja.
Maar verliezen van een slecht Ajax, dat is echt niet te harde gewoon.
Maar zou het komen omdat ze toch denken dat ze kampioen kunnen worden? Want ik herinner me nog wel een heel goed Feyenoord met Van Persie, die toen met 6-2 wonnen.
Ja.
Het een paar jaar geleden. Mm-hmm. Toen ook Ajax veel beter was enzovoort. Maar en dan kon Feyenoord zich opladen voor één zo'n wedstrijd. Wat ook die andere clubs in de Eredivisie doen, die laden zich krankzinnig op voor die ene wedstrijd, stijgen boven zichzelf uit. En Feyenoord was al aan het rekenen. Als we winnen, zetten we Ajax op 3 punten. Weet ik, alle rare mechanismen gingen werken.
Ja, het K-woord was natuurlijk al gevallen links en rechts.
Nee, maar terwijl
Slot had het zelf in de mond genomen.
Maar ze weten dat ze geen kampioen worden. En dat is het mooie van Feyenoord. Nee, als je weet dat je het niet wordt en je wordt het dan, dat heeft die allure.
Maar er was
allure,
langzaam het geloof gekomen dat het wel kon.
Ja, dat kijk jij nu ook hoor. Ik dacht echt, wij gaan deze wedstrijd verliezen. Ik was ook gewoon meegegaan in de Feyenoord-hype en het Europese spel. En ik dacht, oké, ze hebben dus die Dessers. En Nelson, die huurling die er in de tweede helft inkwam, die deed ook belachelijk goed.
Danielle, deze nederigheid van iemand die voor Ajax is, die mag ik graag horen.
Nee, ik hield echt mijn hart vast. Gravenberg, die gewisseld wilde worden. Timber, die niet fris meer was. Rens, die onderuit ging. Ik dacht, oké, laatste kwartier, als Feyenoord nu even druk zet, dan stort het hele kaarthuis in, dacht ik echt. Dus ik denk niet dat je Feyenoord zo makkelijk opzij kan zetten. Als je individueel kijkt, denk ik echt, is het geen goed team. Maar het is wel meer een team dan de voorgaande jaren was. Ik heb het idee dat deze jongens gewoon samen er staan en er samen voor strijden. En dat moet je ook niet onderschatten. Kijk naar IJsland, Wales op grote toernooien. Dat zijn niet de beste voetballers, maar die zijn wel ver gekomen op wilskracht en teamgeest. En ik denk dat Feyenoord dat wel heeft.
Dat is een toernooi, dat is een paar wedstrijden, maar 34 wedstrijden, heel seizoen. Goed spelen met een selectie waar inderdaad een paar best goede spelers in zitten. Maar,
Je hoeft niet een heel seizoen in de Eredivisie goed te spelen. Wij gaan punten laten liggen. PSV gaat nog punten laten liggen.
Ajax kan het op individuele kwaliteit altijd nog wel winnen. Maar zeg jij daarmee ook van dat Slot eigenlijk op dit moment in de Eredivisie een betere prestatie boekt dan Ten Hag?
Nou, zo ver wil ik niet gaan. Maar
nou ja, ik bedoel, hij maakt er meer een team van dan Ten Hag. Want Ten Hag profiteert altijd van de individuele kwaliteiten. Ik heb het niet over de
Champions League. Arne Slot ook echt een hele goede trainer. Ik ben het 9 van de 10 keer met zijn aftermatch interviews ben ik het 9 van de 10 keer altijd eens met wat hij zegt.
Dus mag hij Ten Hag straks opvolgen van jou?
Oeh.
Ja, nee, laat het even bezinken. Henk? Frans?
Ik had verwacht dat hij überhaupt naar Ajax zou gaan, gezien het spel wat hij bij AZ liet zien. Dat was natuurlijk zeg maar Ajax voetbal en dat doet hij inderdaad bij Feyenoord ook. Dus hij heeft wel de...
Zou kunnen dus.
Zeker, maar ik ben het niet trouwens eens met dat team, want ik vind juist dat Ten Hag van Ajax een echt team heeft gemaakt. Dat vind
Vooral
ik
in Europa.
Ja, vind ik heel bijzonder juist, dat hij dat met al die duur betaalde spelers die eigenlijk alleen maar op een transfer zitten te wachten, dat hij die toch zo gesmeed heeft. Zo'n Anthony zie je het toch mee verdedigen.
Nou, ik vond, er was een massale hysterie over het gedrag van Anthony. Ik dacht van, zo, die gaat de hele tijd achter die bek aan. Ja. Die liep zich helemaal het schompers.
Ja, dat moest ook wel na vorige week.
Ja, natuurlijk.
Ik vond dat een heel leuk duel trouwens. Die Malasia is ook een gifkikker. Dus dat zijn twee van die felle mannetjes. Ja, echt straatvoetbal. Ik vond het heel erg leuk.
Ja. Overigens komt deze podcast tot stand dankzij de steun van Toto.
Wat zeg je me nou, Henk?
18 plus speelbewust. 18 min en je komt er bij Toto niet in.
Hey, die heb jij eraan toegevoegd deze week.
Ja, viel me zomaar in.
Rijmen en dichten zonder je kont op te lichten. Hartstikke goed. Nee, dat is zo. Zonder Toto waren we nergens. Dan zaten we hier niet.
Nee.
Zonder Toto liepen we niet weg met rinkelende zakken hier. Want we worden rijk hier van deze podcast.
Ja. Maar luister, was interessant wat Danielle net zei. Ajax is individueel gewoon beter. En daarom dacht ik de hele wedstrijd, ja, er valt zo meteen een goal, mazzel of niet. Want ja, Feyenoord mist. Het klopt dat het gewoon een goed team is. Maar ze missen. Kijk, een Alvarez hebben ze niet. Zo dominant op het middenveld. Ze hebben geen Tadic. Zo'n ontzettende leider in het veld. En ze hebben geen Blind die de bal neerlegt waar hij wil. En Berghuis was slecht, maar die geeft wel die ene bal over 40 meter op Tadic waaruit de goal komt.
Ja, één goede
dat is,
actie.
Ja, Berghuis. Dat is individuele klasse.
Ja, Pelle, als Henk praat zit hij heel hard op mijn oor. Zou je mijn geluid ietsje zachter kunnen zetten? Ja, nee, dat is een kleine technische aanwijzing. Alles onder controle verder, Pelle? Ja? Nee, wat jij zegt is dus, ze hebben de drie mannen die jij, die zijn bij Feyenoord niet te vinden.
Nee.
Ik denk even na.
Ik vind Til goed, maar dat is echt geen top. En ik vind hetzelfde van Toornstra. Nou, die was gisteren wel echt wel slecht. Maar ja, dat is Feyenoord. Toornstra.
En, ja, maar die heeft echt wel hele goede wedstrijden
zeker,
gespeeld. Hoor.
Zeker, die kan ontzettend meevallen. Maar ja, hij geeft gisteren de beslissende bal weg.
Ja, ja.
En,
maar ik denk dan ook, als Berghuis één goede paas geeft in een hele wedstrijd...
Nee, ik twitterde na een half uur al van dat Klaas erin komt.
Hij heeft maar een uur gespeeld.
Dat is waar.
Nee,
hij had, maar hij werd natuurlijk echt gewisseld omdat hij zo slecht was.
Ja, maar hij had er eerder uitgekund. Want Klaas was de oplossing voor het middenveld bijvoorbeeld.
Ja, maar ik denk dat ze ook vanuit de opbouw Martinez gewoon miste.
Ook dat. Dat
miste je heel erg. Ik heb daar zo van genoten. Ik op een gegeven moment ging zoeken naar waar zit Martinez. Die zat echt als een soort van Argentijnse demon zo aan de zijkant. En je zag hem met zijn capuchon van we moeten gaan. En die toonde meer pit en meer vuur zittend op een stoeltje aan de zijkant dan bepaalde spelers van Ajax op het veld. En
bijvoorbeeld Gravenberg.
Bijvoorbeeld Gravenberg.
Ja jongens, daar begin ik me wel een beetje aan te ergeren. Sterker nog, ineens hoorde ik een echo uit het verleden. Daar win je de oorlog niet mee. Het is de mos over Rijkaard en Vaneburg. Ga je met Gravenberg wel oorlogen winnen? Nou ja. Prachtige voetballer. Nee, maar prachtige voetballer. Maar ik vind het echt een chronisch gemis aan temperament.
Maar ik denk dat die jongen kan niet eens bij geen een man zeggen. Die jongen is volgens mij ook gewoon uitgeput. Ik denk dat hij gewoon uitgeput is. En dan denk ik wel dat als technische staf, als trainer, moet je hem gewoon in bescherming tegen zichzelf nemen. En laat hem gewoon even banken. Ik speel voetbalmanager. En dan krijg je zo een berichtje van je technische staf. Deze speler is moe. Kies ervoor om één wedstrijd te laten banken of een hele maand.
Krijg Ten Hag niet.
Dat moet Ten Hag krijgen van zijn staf. En die moet dan zeggen, Ryan, even niet.
Hij heeft meer Roger Schmid nodig. Want daar krijg je lekker veel rust bij PSV.
Nou, ik dacht ook echt, ja inderdaad. Blind gaat op zijn plek spelen. En Taliafico speelt linksback. Had helemaal niet zo gek
gevoel. Dacht ik ook.
Ja.
Ja, dan was het kiezen tussen Berghuis en Gravenberg eruit. En Berghuis was denk ik toch wel iets te veel onder de indruk. Hoewel ik hem de laatste tijd ook echt matig vind hoor, op nummer 10.
Nou, ik wou net zeggen, wordt het niet eens tijd dat om Klaassen weer eens een kans
Klaassen
te geven?
Ja, natuurlijk meer een speler voor zo'n topper. Hè? Zo
zeker.
Lekker vechten.
Ja.
Oh. Denk dat Berghuis het daar niet mee eens is hoor, trouwens, wat jij nu zegt.
Nee.
Nee, maar hij was meer aan het vechten in de microfoon na de wedstrijd, hè? Om de...
Ja, hij was heel erg bezig om Cor Pot te bashen.
Nou, dat is een waardige tegenstander. Maar dat vond ik heel triest eigenlijk. Dat
heel treurig was dat.
Ja, maar dat was toch eigenlijk ook meer een reactie op wat Cor Pot dan in de
Volkskrant
heeft gezegd.
Ja, dat was het.
Dus als je die context erbij haalt, is het, dan snap je het wat beter, denk ik.
Je gaat niet op alles reageren wat er in de Volkskrant staat.
Dat is ook waar.
Nee, en bovendien, je moet af en toe wat negeren. Je krijgt natuurlijk heel veel maloten over je heen als voetballer. Er zijn heel veel mensen met een mening over...
Zeg jij nu dat Cor Pot een maloot is?
Nee, helemaal niet.
Oh?
Nee, Cor Pot vind ik een leuke man.
Ja.
Alleen, ik weet alleen niet...
Voor de broodnodige anekdote, toch?
Ja, je bestaat niet zonder Cor Pot. Want Cor Pot is loslippig. Cor Pot voedt ons columnisten, journalisten met achtergronden. En Cor Pot heeft volgens mij geduid... Ik heb het interview in de Volkskrant niet gelezen met Cor Pot. Maar die duidt altijd heel erg goed... wat er is gebeurd vorig jaar. En het is gewoon zo dat Berghuis een moody motherfucker is. Dus als hij op de club kwam, dan waren ze toch eventjes aan het kijken van... hoe staat de pet van Steven Berghuis vandaag?
De Messi van Feyenoord.
Ja, dat.
Ja.
En dus hij beïnvloedde met zijn sfeer wel. Je hebt van die mensen die komen binnen en die... zette meteen de sfeer. Nou, dat was Berghuis. En dat mag toch wel gezegd worden?
Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook dat hij het afgelopen jaar ook gewoon zoveel over zich heen heeft gehad. Hij zich vrij weinig over allerlei randzaken rond het voetbal heeft uitgesproken. En dat op een gegeven moment, dan ben je gewoon gefrustreerd, is de maat vol. En dat voor Berghuis was het nu denk ik van, oké, ik moet er nu gewoon iets van zeggen.
Nee, ik vond het echt
het
heel zielig.
Veel eer voor Cor Pot, hoor.
Nee, maar ik vond het ook heel zielig om te wachten tot Feyenoord-Ajax, om dan nog een trap...
Ja, okay,
die kant op te geven, ja, dat vond ik gewoon geen stijl hebben.
Ja,
daar moet ik het wel mee eens zijn, inderdaad. Maar...
Ik vond het wel opvallend, inderdaad.
De timing, ja.
Henk, jij noemde net PSV.
Ja.
Bij Feyenoord kwam je niet op gelijken. Hè? Bij Ajax lopen rond Blind,
Alvarez, Tadic.
En bij PSV lopen die daar wel rond.
Gakpo.
We hebben het over de koploper. Hè?
Gakpo,
we hebben het over de koploper van de Eredivisie op dit moment.
Gakpo.
Ja,
geweldig.
Is dat de enige?
Gutsen. Kan ook voetballen. Mm-hmm. Sangaré. Als je op dit moment Sangaré vergelijkt met Gravenberg, dan steekt Sangaré daar echt dik bovenuit.
Alvarez?
En met Alvarez, dat is ongeveer gelijk, denk ik.
Hij scoort wel meer, die Sangaré.
Ja, Alvarez scoort niet. Maar dat gaat wel komen, denk ik.
Ja, met de kop.
In het begin deed hij dat nog wel bij Ajax. Hè?
Met de kop.
Ja, maar gisteren had hij dus ook wel een goed schot voor de 3-0. Die ging maar net naast.
Maar hier zitten tegenover mij twee Ajaxiden. En Henk is natuurlijk voor, was het blauw-wit of DWS?
DWS.
DWS. Maken jullie je zorgen over PSV? Dat voert de ranglijst aan.
Jazeker.
Ja, je neemt ze serieus?
Ja, PSV is gewoon stabiel. Bedoel, ze spelen niet altijd mooi voetbal. En vaak komt het toch op de laatste minuut aan. Maar ze strijden tot het einde. En dan trekken ook nog die punten uit het vuur. Dat doet Ajax niet. En ik denk als we nog een keer tegen PSV moeten, dat we dan wel winnen. Maar al die wedstrijden daartussen, daar gaan wij meer punten laten liggen dan PSV, denk ik eigenlijk. Ik zie hun gewoon niet zo snel punten verliezen. En ik zie hun ook gewoon, misschien is dat weer Amsterdamse arrogantie, maar ik zie hun eerder Europees uitgeschakeld worden dan Ajax. Dus zij kunnen op een gegeven moment gewoon focussen op de Eredivisie. En wij moeten beker Europees Eredivisie. Mm. En dat telt ook wel mee.
Frans?
Ja, als je natuurlijk naar de keeper kijkt en naar de tegendoelpunten. Ze krijgen het nu ook tegen RKC op een hele makkelijke manier doelpunten tegen.
Was hier een fout van Drommel.
En als je kijkt naar Ajax, ja, behalve dan tegen AZ, ja, die scoort er ook bijna niet tegen. Dus ze verliezen de punten doordat ze
zelf niet scoren.
En dat is natuurlijk wel merkwaardig met zo'n voorhoede. Dus ja. Ik denk eerder dat Ajax, als ze dat op orde krijgen, wat mij logischer lijkt, dat Ajax nu wel eens een keer gaat scoren tegen Go Ahead, of heten die clubs allemaal.
Sparta, RKC, Willem II.
Nee, Sparta ging net wel lekker, geloof ik. Hè?
Ja, maar januari komt er ook nog aan, hè? Afrika Cup. Dan is Allergies weg. Wat gaan we dan doen? Zetten we Tadic in de spits? Nou, moeten we de rest op links zetten? Of daaraan niet?
Is Sangaré dan ook niet weg? Of?
Ja, ook.
Oh,
ja,
Oké, dat trekt
dat weer jas. Wat, dat scheelt een jas. Ja, ik zeg dat omdat wij bij Sparta zijn. We Maduka kwijt.
Ja.
De keeper. Die overigens een enorme fout maakte aan het begin van de wedstrijd tegen Vitesse. Maar hij had ook een geweldige redding. Openda kwam om hem af. Heb je dat gezien?
Ja.
En hij heeft zo'n rijkwijde. Dat is echt ongelooflijk. Dus hij gaat heel wijd om hem heen. Maar ja, hij pakte hem nog met een vingerkootje. En dat was 3-1 geweest. En vervolgens heeft Sparta natuurlijk nog aan het eind van de wedstrijd 2-2 gemaakt. Dus dat was een cruciale redding. En zo'n keeper, ja, hebben wij natuurlijk, als hij op de Afrika Cup zit, hebben wij niet. Want we hebben namelijk Benjamin van Leer.
En die is geblesseerd, geloof ik. Hè?
Gelukkig wel. En we hebben Koremans.
Oh ja, Koremans was eerste keeper. Ja,
ja, ja. Ja. Dus nee, die Afrika Cup die brengt een ware slachting aan in de Eredivisie.
Maar
zo
er zijn nog steeds gesprekken gaande over toch wel verplaatsen. Van de weg komt ook volgens mij die Premier League, die clubs komen samen om te kijken of ze die Boxing Day kunnen skippen. Dus er kan nog wat gebeuren tussen nu en dan.
Ja, corona speelt hierin natuurlijk ook een grote rol. Ja.
Maar de Afrika Cup afgelast?
Nee, ze willen het verplaatsen.
Oh.
Toch omdat winter, de Omicron variant en alles.
Ja, en waar willen ze hem naar de zomer doen?
Ja, volgens mij is er helemaal geen ruimte. Maar ze zijn toch weer aan het bekijken in de kalender waar het eventueel zou kunnen.
Oh, dat zou wel fijn zijn.
Even over corona. Jurgen Klopp.
Ja.
Die zegt, ongevaccineerde spelers brengen mijn spelers in gevaar. Ik zou geen ongevaccineerde speler meer aantrekken bij Liverpool.
Geweldig.
Ja.
Ja.
Zijn trainer die gewoon dat durft te zeggen.
Ja. Terwijl zijn landgenoot Kimmich
volhard. De leider van de wappies bij Bayern.
Ja.
Nu in bed liggend over.
De Telegraaf verleidde tot een geweldige kop. Zelfs voor een prikkie koopt Liverpool geen ongevaccineerde spelers meer.
Oh ja, hadden ze dat vandaag?
Ah. Ja. Goed zeg. Ja, dat is een traditie, hè?
Maar het is wel raar. Zij hebben dus, ik geloof, 1/3 ongevaccineerde profvoetballers in Engeland.
Ja.
En het stikt er van de coronagevallen.
Nou, maar ik denk dat in Nederland ook wel een kwart van de voetballers niet is gevaccineerd, hoor. Als ik het zo hoor.
Dat is een schatting.
Ja.
Gisteren zei iemand van Heerenveen of iemand van Cambuur, die zei Wappie tegen Van Ewijk. Een speler van...
Oh ja?
Ja, een speler van Heerenveen.
Maar misschien is dat zijn bijnaam, Wappie. He, Wamberto Wammy.
Maar het werd volgens mij wel bijna knokken. Dus het zit ze dan wel hoog, de wappies. Om wappie genoemd te worden.
Nou ja, volgens mij...
Lopen... Ja, maar daarom ben je wappie. Om lekker veel tegenstand op te roepen. En ja. Je iemand te voelen en een mening te hebben. En iemand te zijn met principes. En,
oh ja. En af en toe protesteren.
Ja.
Ergens.
Steven Gerrard was het met Klopp eens. Maar
Gaal lijkt wel iemand die dat kan gaan roepen voor het WK.
Dat denk ik ook.
Die denkt daar eens goed over na deze dagen. En die is daar wel voor te porren, hoor, denk ik.
Maar ja, het is wel. Het duurt nog een jaar. En
we hebben wel weer, zijn we twee varianten verder, hè?
Minimaal, ja.
Ja, zolang wij geen vaccins over de hele wereld uitreiken, blijft die natuurlijk muteren.
Ik zat te kijken naar Barcelona tegen Elche. Het was een hele leuke wedstrijd.
2-0 voor, toen 2-2.
En toen 3-2. Maar de eerste goal was zo geweldig.
Oh, van Gavi.
Van die Gavi. Godskeleer, wat een doelpunt.
Die wegdraait zo, ja. Hè, in één keer. Ja.
Passeert een paar mannen, schiet hem in de hoek.
Ik heb het niet gezien, maar ik las dat onze vriend Frenkie een 2 kreeg in sommige Spaanse kranten. Heb jij het gezien?
Ik heb het ook niet gezien, maar volgens Henk speel je helemaal niet zo slecht.
Nee, er was vanmorgen een stuk in de Volkskrant, Sam Panting. En die had, zoals bij hem te doen gebruikelijk, wat cijfertjes opgedoken. Waaruit dus blijkt dat De Jong op zijn positie, spelend vlak voor de verdediging van Barcelona, heel qua cijfermatig in ieder geval goed is. En dat hij, even kijken, wat stond er? Ja, in de dribbles naar voren leidde hij van alle middenvelders in Europa leidde hij het veld. Vanwege zoveel geslaagde dribbles vooruit.
Maar geslaagde dribbles vooruit, dat is toch een vage statistiek. Ja. Wat mensen willen is goals, assists en desnoods voorassist. Op al die drie fronten is hij gewoon niet beestachtig goed. Dat is een beetje zijn probleem. Ja, het is een prachtige voetballer.
Ja, maar toen hij doorbrak bij Ajax en bij het Nederlands elftal, toen tegen Frankrijk, was hij toch ook zo'n speler die vooral gewoon veel ballen onderschepte, een linie kon overslaan, de bal naar de aanvallers kon brengen. Ook niet iemand die assist gaf en dribbles in de 16 maakte. Dus dat is een heel raar fenomeen geworden bij
Barcelona.
Maar
je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij een voetballer is die in de huidige tijd niet zo belangrijk wordt geacht, omdat die statistiek ontbreekt. Terwijl het er allemaal wel prachtig uitziet. We genieten ervan.
Nee, maar je hebt toch meer van die spelers. Kanté is toch ook wereldberoemd omdat hij dat soort dingen doet en niet omdat hij zijn goals
Modric en Kroos bijvoorbeeld, die hebben die statistiek ook niet, hoor. Qua assists en doelpunten. Niet,
maar je hoort het vaak.
Ja,
hè?
Maar die hebben natuurlijk wel een schitterend lange afstandsschot of weet ik wat. Die jagen wel eens in de kruising natuurlijk.
En je zegt van Alvarez, hè, zeiden we het net ook. Ja, scoort net te weinig. Terwijl die natuurlijk op ander vlak alles compenseert.
Nee, dat klopt.
Wat betreft die ontbrekende doelpunten.
Die doelpunten die zou Gravenberg moeten maken, gezien de posities op het veld.
Daar wordt het ook van gezegd.
Gravenberg.
Die scoort echt niks.
Nee, maar die speelt wel 10 meter meer naar voren dan Alvarez. En Gravenberg die doet niet al dat corrigerende werk achterin. Dus aan hem zou de taak moeten toevallen om meer assists en meer doelpunten te maken.
Maar ik weet niet, als je het over Frenkie de Jong hebt. Ik probeer even de naam van die Italiaanse middenvelder voor te halen. Maar het was tegen Duitsland, Italië-Duitsland. Er was een corner genomen, hij nam de bal aan, legde hem toen voor, toen werd er gescoord. 2002 volgens mij. Italiaanse middenvelder, heel veel
Pirlo.
Van gewoon...
Pirlo?
Ja, kan er even niet op. Gewoon, dat is volgens mij net zoals met Frenkie. Het ziet er niet super mooi uit, er zijn geen assists, hij scoort niet veel. Maar hij heeft wel altijd die paas naar voren. En dat is ook gewoon een van de allerbeste middenvelders. Ik denk dat Frenkie in die categorie valt. En je moet ook niet van hem gaan verwachten dat hij meer doet dan het spel splijten en vooruit helpen. Hij is
maar
niet...
we leven in een tijdperk van cijfers. De statistieken zijn behoorlijk belangrijk geworden. En als je hem dan alleen kunt vangen in dribbles, dan is dat denk ik te weinig.
Nee, en geslaagde passes, hè?
Maar
zit hij ook hoog?
De heilige Busquets, hoe vaak scoort die bijvoorbeeld?
Nooit.
Nee, daar hoor je nooit klachten over.
Nee.
En die loopt ook veel minder dan Frenkie, maar die staat eigenlijk gewoon een beetje de balletjes te verdedigen en verdelen en een beetje af en toe blokt hij wel iemand. Maar als je kijkt wat Frenkie op het veld doet, die is van links tot rechts.
Loopt die Frenkie niet in de weg eigenlijk, Busquets?
Nee, vind ik niet. Want je ziet aan het spel van Spanje, het nationale team. Ja. Kijk, onder Koeman had Busquets er echt niet zoveel zin in. Dus hij zakte weg. Tegelijkertijd speelde hij bij Spanje echt hele goede wedstrijden. Ja. Dat je denkt van, godverdomme, die gozer kan goed voetballen. En de Jong speelt toch op een andere positie, hoor. Dus dat denk ik niet. Ik wou nog even terugkomen op Blind.
Maestro.
Nee, wow. Blind. Die bal die hij gaf op Rens. Dat was zo'n meesterwerk. Dus hij verovert de bal of krijgt de bal, weet ik veel. Op een moeilijke positie achterin. Werd aangevallen door twee Feyenoorders. Loopt langs die ene, passeert die echt. En met een uiterste draai speelt hij hem met links perfect op Rens. Die daardoor helemaal vrij was om Anthony aan te spelen. Dat was gewoon een beslissende voorassist. En dat wou ik nog even zeggen, omdat...
Ja, toch, we hebben het over een mislukte wedstrijd. Een wedstrijd die uitgegumd had moeten worden. Sorry. Ik vind, het doet er gewoon niet toe. Ik denk dat je die statistiek ook in de Maas moet pleuren. En we vergeten het gewoon. Ze waren allebei ondermaats en Ajax was de meest gelukkige. En hebben natuurlijk net even een paar spelers die ietsje beter zijn dan die van Feyenoord. Maar voor de rest was het armoedtroef. Ja, ik kan er niet meer van maken. Ik vind dat jij ook niet genoegen moet nemen met ja.
Nee, ze zijn uitgeput. Dat is duidelijk. Kijk, de Champions League vergt iets meer energie dan de Conference League, denk ik. Met alle respect.
Met alle respect.
Ja, maar ook een mentale energie, denk ik. Hè? Want ik zag, Tadić is fysiek nog wel heel goed. Maar mentaal was hij ook zwak met aannames of veel ballen. Soms zag je hem zijn gedachten verliezen. Dan had hij de bal aan de voet. En dan dacht, volgens mij zat hij aan iets anders te denken. En dan pikte ze gewoon de bal van hem af. Terwijl, ja, normaal is Tadić één brok.
Nee, hij had wel balverlies, klopt.
Wat hij nooit heeft eigenlijk, als hij op zijn Tadić achter speelt. Hè? Want, dus ik denk dat het meer mentaal is dan fysiek. Want ik vond ze, fysiek misschien bij Martinez. Hè, die had natuurlijk een
maar hoe gaan we dat dan oplossen als Ajax gewoon doodmoe is? Bedoel, we hebben nog een half jaar te gaan volgens mij.
Nou, ze hebben vakantie nu,
ze
toch?
Mogen nu onder de kerstboom.
Bijna.
Nog één wedstrijd, ja.
Timber was slecht, hè?
Hallo, wacht even. Speciale mededeling, wat nog één keer. Je hebt het over God, hè?
Nee, die rechtsbackplaats is toch eigenlijk niks voor hem, hoor.
Ik vond het zwak dat hij Rens toch niet opstelde vanaf het begin. En die was niet goed, hoor, vorige week. Maar dat hij eigenlijk ging schuiven in het elftal.
Nou ja, dat klopt.
Want dan speel je op twee plekken met andere spelers.
En het gevolg was dat Timber deze wedstrijd even slecht begon als Rens vorige week.
Ja.
Maar Schuurs was weer heel goed, vond ik.
Ja, die viel niet op. Ja. En dat is bij Schuurs meestal een goed teken.
Hij is ook man of the match geworden, toch?
Ja, dat is natuurlijk
dat zegt wel veel van over de wedstrijd ook, hè? Ja.
Heb jij naar Maestro gekeken?
Alleen de eerste aflevering.
Ja.
Ik was er toen van overtuigd dat Henk Ruijt zou vliegen. Maar er waren dus twee nog slecht. Dat je slecht was natuurlijk.
Nog slechter? Heerlijk, ga door.
Oh nee, er waren twee die minder goed dan jij waren. Dus toen mocht ze nog een week. Maar ja, nee. Ik heb deze week niet gekeken. Maar Bram Krik is eruit.
De kijkcijfer is helemaal aan elkaar gestort.
Ja, de kijkcijfer is gezakt.
Ja, dus het kindje net gek.
Ik kijk ook niet meer, hoor. Dus.
Nee, ik ook niet.
Ik doe er niks meer aan.
Ik kijk wel. Ik vind het erg leuk.
Heb je afkikverschijnselen gehad? Als je er dan uit ligt, hoor je er niet meer bij. Hè? Want ja, dat was best een leuk clubje. Kandidaten, toch?
Ja, nee. Ik had contact met de deelnemers. Ja, sommigen. Ja.
Maar heb je dan afkikverschijnsel?
Nee. Als je opluchting als afkikverschijnsel zou willen omschrijven, dan had ik afkikverschijnsel.
En kijk je nou in de hoop dat iemand wint of dat iemand verliest? Wat is je focus eigenlijk?
Ik heb wel favorieten.
Wie?
Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
Nou, maakt niet. Je zegt niet dat ze winnen.
Nee, want als ik een favoriet noem, dan noem ik andere mensen niet.
Maar krijg je dan een boete?
Nee, maar dan laat ik mijn voorkeur blijken. En dat is echt niet leuk voor die andere mensen.
Ach, kom op.
Die met z'n allen hier naar die podcast zitten te luisteren.
Je bent onafhankelijk, man.
Ik ben heel erg... maar goed, Bram ligt er nu uit. Ik was heel erg gesteld op Bram.
Ja.
En Plien.
Plien van Bianca.
Ja.
Heb je toch gezegd?
Ja. Bianca zat in de zaal gisteren. Als publiek. Er stond ook onder. Bianca van Plien en Bianca.
Ja. Toen mocht het nog. Hè? Zou nu niet meer mogen. Heel lang geleden opgenomen.
Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe dat... Die finale is dan op 16 januari. Die is live.
Ja, dat mag niet. Dus, oh, nou wacht eens. 14 januari is... Ja, maar dat gaat... Net. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed komen.
Dit gaat 100% verlengd worden. Ik heb er geen twijfels over.
Nee. Ja, dus dan hebben ze een probleem.
Nou, een collega van mij, die is 2 maanden, 3 maanden geleden... die ging eerder weg van werk en die zei... ja, ik ga naar de opnames van Maestro. En dan zei ik, Maestro is weer begonnen. Ja, met Henk Spaan. En dan zei ik, what? En dat was ook al een tijd geleden.
Klopt. Ja, 3 november of zo begon het.
Ja.
Of nee, nog eerder.
Nee, eerder. Want we waren net weer op kantoor aan het werken. En dat is volgens mij echt maar een maandje geweest.
Ja, oktober was het, ja. Tijd gaat zo hard. Het niveauverschil, om nog even op Feyenoord-Ajax terug te komen.
Jij wil weg van Maestro.
Met Spurs tegen Liverpool was wel heel erg groot.
Oké, maar dat was echt een leuke wedstrijd.
Hoeveel is dat geworden?
2-2.
En Bergwijn?
Nee.
Nee.
De bank?
Nee, Bergwijn die gaat weg, joh. Daar. Die wordt verhuurd.
Ja, niet naar Ajax. Weet je meer?
Het zou mij niet verbazen als daarover wordt gepraat. Dat zou me dan niet verbazen.
Je hebt contacten.
Nee, maar die wedstrijd, man. Dat, Premier League is ook vermoeiend. En toch hebben die kennelijk andere fysieke coaches. Want dat was me een tempo weer. En ook een tempo waarbij het niet ten koste ging van de... technische vaardigheden van die spelers.
Ja, maar die Spurs laten natuurlijk wel de Confederation Cup liggen. Dus die hebben geen Europese vermoeienissen.
Nee, dat doen ze expres. Ja. Die vinden de Premier League gewoon veel belangrijker.
Er is nog steeds geen uitspraak over trouwens.
Nee.
Ook krankzinnig.
Ja, dat is echt het beschermen van een grote club.
Ja.
Ja, maar dan denk je juist Spurs die de Super League ook wilde oprichten. Dan zou je juist nu moeten zeggen, oké, klaar. Dit is het reglement. 3-0 verloren.
Ja, maar ze willen die Conference League oppimpen. En we kunnen dat rustig zeggen, want Marcel zit er niet. Maar je wil natuurlijk Tottenham Hotspur liever hebben dan Vitesse.
Ja, dat is waar. Dat is wel een mooie affiche inderdaad. Heb je nog een topclub
in? Ik denk
dat
ze zo denken bij de UEFA.
Ik vrees van wel voor Marcel.
Ja, maar dit gaan ze echt niet kunnen verkopen aan het publiek en andere clubs. Niet. Dus volgens mij zijn ze nu echt aan het zoeken naar loopholes in het reglement. Van hoe komen we ermee weg om Spurs door te laten?
Ik heb ook zo'n idee, ja. Dat ze dadelijk allebei zo in zo'n bingo balletjesmachine gaan. En nou, reken maar dat
Spurs. Ja, maar echt, we gaan kijken wie er hier uitkomt. Dat is de winnaar. Van. Ja. Nee, let's not. Maar wat jij zei over het schema van de Premier League. Ik zat even te kijken. Ze hebben nog maar 2 midweken vrij. Voor de rest is het weekendvoetbal en midweekvoetbal. Weekend, midweek. Voetbal is zo bizar veel. Het is echt, ik snap, hoe houden de jongens dat vol? En als je dan ook nog kijkt hoeveel besmettingen er zijn. Dus er zit zoveel druk op. En dan nog was het gewoon een topwedstrijd. Veel energie, technische hoogstandjes. En ik keek ernaar en dacht, ja... Voel me weer tot leven komen na Feyenoord Ajax.
Want hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Kun je daar een mooie metafoor voor verzinnen? Oh nee, maar noemen ze film bijvoorbeeld. dat je eerst kijkt naar spetters.
Je kan het vergelijken met de trilogie Lord of the Rings en dan The Hobbit. Je denkt Lord of the Rings van oké, dit is geweldige boekvertaling, 3 films. En je gaat naar The Hobbit en het is gewoon uitgesmeerd en langdradig. En je kan het niet aan. En het enige mooie... is dan dat er een hele mooie computer-generated art draak in zit. En dat was dan zeg maar Nelson van Feyenoord. En voor de rest stelde het echt niks voor.
Dus Feyenoord-Ajax was de Hobbit.
Ja, dat was de Hobbit. Dat had niet gehoeven. En laten we het gewoon vergeten wat je zegt.
Ja, precies.
Ja, maar ik vond over fouten, daar werden natuurlijk wel soort fouten gemaakt... die wij natuurlijk van de Eredivisie ook zo goed kennen. Zoals die Alisson eruit kwam bij die 2-2...
Dat was een vergissing, ja. Dat was een blunder. Een
beetje drommelachtig niveau, vond ik dat.
Drommelachtige materie.
Drommel, die elke week in de fout gaat. Ook bij RKC ging die weer onder een schitterende bal overigens. Een paas van achteruit. Ging hij door en ja, de bal werd keurig afgewerkt door Odegaard.
Ellie kon ook voor open goal 2 keer toch naast weten te krijgen. Vond ik, ook,
ik denk dat Mvogo best wel eens erin kan gaan staan hoor in januari. Dat hij eens even goed bij de kerstboom gaat zitten denken, die Schmid.
Ja, ik heb te doen met Drommel, want...
Arme Drommel?
Ja, arme... Hey, is die nieuw?
Nee. Is gewoon gejat.
Van?
Ik heb geen idee.
Nou ja, hij wordt altijd afgezeken. En ik denk altijd maar terug aan dat Europees kampioenschap onder 17. Met Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri en Drommel op doel. En dat die gewoon een geweldig toernooi kiepte. En dat ze Europees kampioen werden. En hij heeft echt wel veel talent. Maar ja, kennelijk is hij mentaal niet op het niveau van zijn, zeg maar, technische keeperskwaliteiten. Want hij is goed, maar toch zakt hij steeds door het ijs.
Hij heeft iets wat sommige keepers hebben. Ze willen zich manifesteren. Je staat de hele tijd maar te niksen tussen die palen. En je denkt, hey, daar komt een situatie waar ik een rol in kan spelen. En de goede keeper, zou ik maar zeggen, de ijskonijnen, de Van der Sars en zo, die weten van, ik moet gewoon rustig blijven staan. Maar die zou ik maar zeggen, performance kids, die willen dan ineens een show ten beste geven.
Ja, je moet je niet gaan uitsloven. Kijk, Onana kan zich uitsloven.
Ik dacht gelijk aan Onana.
Ja, hè?
Nee, maar die maakte daar ook veel fouten mee. Die heeft dat overwonnen.
Helemaal begin
en
met
soms,
jongen.
En soms deed hij het nog steeds. Hij heeft nog steeds, hou je hart vast. Nu had je Pasveer die bij Feyenoord, tegen Feyenoord ook ineens zo'n...
Twee keer, hè? Ja. Niet te geloven.
Dat komt gewoon.
Gaat hij voetballen?
Hij denkt dat hij kan.
Ik dacht
kan.
Wat doe je? Stop, dit kan je niet. Ga terug.
Maar het komt omdat hij denkt dat hij het kan. Dat hij belangrijk is geworden voor Ajax. En dat wil hij dan laten zien.
We hebben het over een doelman die pas vier keer is gepasseerd in de Eredivisie.
Nee, maar in het begin was hij al blij dat hij een bal kon tegenhouden. En nu denkt hij, ik moet schitteren.
Ja.
Ik ben zelf keeper geweest, dus ik herken het. Laat me zeggen,
we zitten hier met 50% keepers. Danielle ook keeper geweest.
Je wilt ook wel eens de schijnwerpers.
Wij willen ook schijnen, inderdaad.
En niet alleen die bal uit het net vissen. Dus dan,
maar hij zei, was het Volkskrant of zo, of een andere krant, weet niet meer. Dat hij was voetballer eerst in de jeugd.
Ja.
Ja. En opgeleid door zijn vader, ook als voetballer. En dat hij daarom dus zo goed kan meevoetballen bij Ajax als keeper. Maar ja, dat moet hij gewoon.
Weet jij, ik weet toevallig, hij komt uit Zandvoort. Dat is hij heeft bij Zandvoort gevoetbald. Dus dat moet je niet overdrijven, vind ik. Dat dan...
Wat is er mis met Zandvoort dan?
Nee, niks. Piet Keur is daar heel lang een grote man geweest. Nee, dus het is wel wat. Maar mijn eigen haringverkoper, die heeft ook altijd bij Zandvoort in de spits gestaan. Dus ik wil er niks negatiefs over zeggen. Maar dat meevoetballen is... Je bent natuurlijk keeper geworden, omdat je niet goed genoeg was om mee te voetballen. Dus dat moet
je
altijd...
Maar in Nederland is het wel belangrijk. In Engeland doet het er niet toe.
Nee.
Nee, maar dat verhaal dat die keepers zo goed kunnen voetballen... Dat is eigenlijk heel triest eigenlijk. Als ze dat daarover beginnen, dan weet je... Je bent toch een mislukte voetballer als keeper.
Ja. Menzo was echt wel een voetballer. Menzo die partijtjes van Nederland zelf had, daar stond hij niet op doel. En hij voetbalde niet mee.
Nee, Van der Sar ook. Trouwens, die scoorde ook nog wel, omdat hij zo lang was, hè.
Van der Sar?
Ja.
Kon hij voetballen?
Ja. Nou, zeker kon hij mee voetballen.
Ja. Nou ja, hij kon de bal wegtrappen.
Nou, heel goed geplaatst ook.
Ja, goede traptechniek.
Maar mee voetballen? Ja, bij Van der Sar moet ik vaak denken aan zo'n dat Engelse werkwoord gamble. Het loopje van een pasgeboren giraf. Dat idee heb ik dan als ik maar Van der Sar met een bal aan de voet zie. Dat zie ik dan voor me. Dus ik denk, goede traptechniek hebben, wil ik niet gelijk zeggen dat je ook kan mee voetballen.
Ik vond Van der Sar niet beroerd, hoor. En ook in een tijdvak dat het nog niet zo ontwikkeld was. Ik bedoel, we hadden inderdaad Menzo. Die heeft het min of meer uitgevonden.
Ja, onder impulsen van Cruijff.
Cruijff, zeker.
Ja.
Die wou hem zelfs vliegende keep maken. Ja. Ja. Van der Sar, ja, ik was daar wel over te spreken. Die heeft daar wel meer invulling aan gegeven. En daarna heeft het een vlucht genomen. En nu wordt het overdreven.
Ja.
Maar daar komen mensen ook wel naar het stadion voor. Die sensatie, een keeper die net even de bal op de borst aanneemt... en dan een aanvaller even eruit
tikt.
Uitkapt, inderdaad. Dat hoort er ook wel bij, de showmanship. Maar er is wel een verschil tussen weten waar je grens ligt. En ik ga er niet overheen.
Pasveer kent die grens nog niet.
Nee, maar het heeft ook je vecht ook namelijk tegen de verveling. Hè? Ik denk dat bijvoorbeeld bij Onana dat een rol speelt. Die wil de adrenaline weer voelen. Dus die zoekt zo'n situatie op om weer geactiveerd te zijn.
Hoe deed jij dat, Danielle?
Ik ben dus echt geen meevoetballende keeper geweest. Nee, maar en ik had ook echt slechte uittrappen.
Als je niks te doen had, hoe ga je het gevecht aan Met de verveling.
Mezelf entertainen in mijn doel. Hoe? Een beetje squats doen, een beetje tussen de palen heen en weer rennen. Weet je wat Onana deed tegen Barendrecht? Dat was mijn ding. En dan als er een bal kwam, was er een kat achter de reflex. En dan was het verdediger, ik schop naar jou toe en jij trapt de bal naar voren. Doeltrappen waren ook niet mijn ding. Dus ik snap het op zich ook wel. Je wil bezig blijven. Maar jouw bezigheid moet niet ten koste gaan van het team. En dat zie je nog wel af en toe gebeuren. Dat je je hart vasthoudt en denkt, oh my god, was dit nodig? Hou het zeg maar effectief en zorg dat het wat bijdraagt. En voor de rest, ren dan even rondjes in je doel als de bal aan de andere kant is. Als je het koud hebt of je verveelt, maar focus op je core business. Maar misschien ben ik dan daar wel heel ouderwets in. Like toen ik keepte, ging het echt vooral om ballen pakken.
Ja.
Pak je bal en dan de rest doet de rest van het team wel dus.
Even onze core business. Het is woensdag of dinsdag of donderdag. Heerenveen Feyenoord. In ieder geval laten we het omschrijven als midweeks. Heerenveen Feyenoord. En we mogen de uitslag raden voor de Toto en een doelpuntenmaker. Nou, Danielle, jij mag beginnen. Heerenveen Feyenoord.
2-0 voor Feyenoord. 0-2.
En wie maakt er één?
Nelson
maakt er
één. Van buiten de 16.
Oké, Hugo.
Nou, Heerenveen, dat is het elftal waar ik me het meest aan erger. Vervelend elftal. Slap. Joey Veerman kan natuurlijk geweldig voetballen, maar laat toch nog te weinig zien. Ik hoop wel dat hij niet naar AZ gaat. Maar of
niet naar Feyenoord.
Ja, Feyenoord heeft geen geld. Gek genoeg heeft AZ meer geld op de bank dan Feyenoord. En AZ kan ook wel wat creativiteit op het middenveld gebruiken, hoor. Een man met een paas. Maar of ze doen, weet ik niet. Feyenoord wint, maar dat wordt moeizaam. Moet ook wel, hè. Na 1 Groningen en Twente, uitschakel voor de beker, in Ajax. Tijd voor een overwinning. 0-1. Doelpunt. Wie doet er niet mee? Sinisterra doet niet mee. Trauner doet niet mee. Dan laten we hem maken door Dessers. Ja.
Jij, Frans.
Ik denk ook dat Dessers de winnende maakt.
De winnende, en dat dit wil zeggen 0-1?
0-1, ja.
Oké. Okay. Ik denk 1-1. Kukçu scoort voor Feyenoord.
Kukçu.
Ja.
Oh. Afstandsschot.
Die was goed wel. Nog, nou ja, je kunt niet van die Kukçu spelen. Maar die viel nog mee, Kukçu.
Danielle, vertel eens. Je eerste stuk ging over Benzema in Hartgras. Hoe kwam jij op dat trainingsveld terecht? Het was onder 19?
Ja.
En hoe kwam je daar terecht?
Mijn vader die ging vaak voor zaken naar het zuiden van Frankrijk. En dat was gewoon een van de weinige dingen. Voetbal was een van de weinige dingen waar ik gewoon lekker kon connecten met mijn vader. Dus het was echt van, oké, ik wil mee een keer. Ik heb mezelf gewoon uitgenodigd. Ik was 14 of 15 en ik ga mee naar Frankrijk. En er was helemaal niks te doen. Want hij had gewoon zaken te regelen. Maar er was dus een klein voetbaltoernooi. En hij dacht, oké, weet je, ik neem mijn dochter mee en ik dump er daar. En dan is ze gewoon een middagje bezig. Ik zat daar langs het veld met zo'n oude, grijzende Franse opa. Het was echt geweldig. En vervolgens was daar opeens Kenny Benzema. En ik wist op dat moment dus absoluut niet dat het Benzema was. Hij was een beetje chubby, een beetje dikker.
Oh?
Ja, Benzema was vroeger best wel een...
Oh?
Nou, hij is nog steeds best wel groot. En hij heeft ook heel veel problemen gehad met zijn gewicht. Ook in de tijd dat Mourinho trainer was bij Real Madrid. Maar ja, hij viel gewoon op door wat hij... deed altijd, hij speelde als spits, maar dat was me dus in het begin niet opgevallen. En hij was heel veel op het middenveld te vinden, liet zich heel veel terugzakken. En op een gegeven moment maakte hij zo'n actie dat hij de bal op het middenveld, volgens mij veroverde. Niet eens kreeg aangespeeld, maar hij veroverde hem zelf. En toen maakte hij echt één zieke rush gewoon richting de 16. Hij kapte er een verdediger uit. En vervolgens, met een lopje alsof het niks was, ging die bal dus richting het doel. En hij was like, oh my god, ja. En er stond nog een verdediger op de doellijn, dus het was geen doelpunt. Maar ik dacht echt, wie is deze gast?
Zie ik hier?
Wat gebeurt er? Ik had die man naast me vast van, ah. En we stonden echt als twee, ja, gekkies, twee wappies. Stonden we aan de zijkant van het veld. En het was echt... Ik heb alleen maar naar Benzema gekeken de rest van de wedstrijd. Omdat iedere keer als hij de bal had, was het, er gebeurde gewoon iets. Dan draaide hij weg. Of hij had weer een splijtende paas. Hij deed gewoon iedere keer iets. En er was het ging zoveel, ja, zoveel presence kwam, was van hem op dat veld. En ik dacht, oké, cool. Ik zat dus avonds aan de eettafel en ik vertelde vol trots over die wedstrijd. En ja, nee, ik ben verliefd, jee. En mijn vader vertelde dus dat Karim Benzema was. En vanaf toen ben ik... een beetje gaan werken. Ik ben hem toen een beetje uit het oog verloren. Maar uiteindelijk kwam je dus bij Olympique Lyon in het eerste debuut in. En dacht ik, ah, dit is dezelfde gast. Zag er ook nog hetzelfde uitleen, iets minder.
Chubby,
inderdaad. En toen ben ik Olympique Lyon en Benzema gaan volgen. En de rest is geschiedenis. Ik tekende gewoon hartjes in mijn toetsblaadjes. Van K-Loves die. Ik bedoel, ik heet Daniela Daniel. En mijn vrienden noemen me Danzema, Benzema, Daniela. Het was een obsessie, laten we daar houden.
Hoe lang heeft hij geduurd? Of duurt hij nog?
Het is wat getemperd, maar...
Wees blij, anders had je elke dag naar een ponystal gegaan om een paard te...
Ik heb ook een paardrijder gezeten.
Oké, okay, jammer.
Nee, maar Benzema echt... Voor mij is hij nummer 1 spits. De meest ondergewaardeerde spits ever. En compleet. Gewoon echt een complete spits. Die scoort, die ruimte maakt. Die
en heb je net zoals ik natuurlijk altijd zitten ergeren aan... Ronaldo, die daar profiteerde van,
diepe zucht.
Van zijn werk.
Ja, maar Ronaldo ook altijd, ja, ik ben fan van Benzema, maar jij bent fan van hem omdat hij in dienst van jou speelt. Maar goed, hij is opgeleverd, Ronaldo is weg.
En jij vindt ook dat Benzema zichzelf tekort heeft gedaan naast Ronaldo?
Ja, zeker. Maar hoe hij daar nu staat, ik denk dat ook wel geholpen heeft in voor hem om volwassen te worden. Hij kan nu alles. Er is gewoon niks wat deze man niet kan als voetballer. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En ja, ik ben nog steeds een beetje verbitterd dat hij niet in de top 3 op zijn minst stond van de Ballon d'Or.
Ja,
dat hij had dat
ook
echt wel verdiend.
Daar had hij moeten staan, zeker gezien de cijfers ook. En
maar laten we het even over het gedoe hebben met Benzema. Hè? Jaren geleden, hoeveel jaar geleden? 2015?
9 jaar. Nou, 6 jaar geleden.
Akkefietje.
3 weken geleden is hij schuldig bevonden.
Ja, hoger beroep.
Ja, hij gaat wel een hoger beroep inderdaad, maar... Volgens mij 1 jaar voorwaardelijk en een geldboete.
Dat heeft te maken met die sekstape van, hoe heet hij ook?
Balbuena.
Hoe ga je daar dan om als je idolaat van iemand bent en die komt in opspraak? Ben je dan loyaal als iemand denk je van, dit kan niet waar zijn. Dit kan mijn held niet doen.
Nou ja, ik vind wel, in het begin, toen het net naar buiten kwam, 2005, was ik echt, hij heeft niet gedaan. Het is onzin, maar naarmate ik me er meer mee gaan verdiepen. Ook voor het stuk wat ik voor het glas geef natuurlijk, dacht ik, ja, als je kijkt waar hij vandaan komt, eigenlijk uit een banlieue, ik denk dat het is niet goed praten wat hij heeft gedaan, maar zijn rol is sowieso groter geweest dan hij zelf altijd heeft gezegd. En ik denk dat het dan voornamelijk door...
Kleiner bedoel je?
Groter. Hij zegt zelf, ik heb Valbena een tip gegeven van, hey, die jongens hebben je sekstape, ik zou contact zoeken, maar er zijn gewoon transcripten van berichten heen en weer, waar hij eigenlijk aan de kant van die afpersers staat. Van, die zijn serieus jongens, je moet ze betalen. En dat is niet iets wat een teamgenoot doet van, ik zorg voor je en ik geef een heads up. Het was meer dan dat. Maar als je kijkt naar de jongens die uiteindelijk het afpersen hebben gedaan, dat zijn wel de jongens met wie hij is opgegroeid. Ook een Karim, dat echt die zijn jeugdvriend is. Die ook in die documentaire over hem zit. En ik denk dat, als ik ook naar Benzema kijk, dat het allemaal speculatie, want ik ken hem natuurlijk niet, maar ik denk dat het wel een gozer is die mensen tevreden wil houden. Als ik ook zie in zijn spel dat hij altijd in dienst van anderen speelt, dan probeer ik dat te vertalen naar zijn persoonlijkheid. Dan zie ik dat ook wel voor me dat hij mensen tot op het extreme toe tevreden wil houden. Dat hij niet zo matties van vroeger
gaat verraden.
Juist. Ja. En dat daar het uit is gekomen. En ik hoop dat hij er gewoon een les van heeft geleerd en het niet meer doet. Ik volg hem natuurlijk ook op social media. En ik zie die Kermis Natty, waar het om gaat, die zie ik al een paar jaar niet meer in de stories. Dus dat doet me ook deugd. Dus we gaan de goede kant op.
Is het niet zo, wat ik toen dacht, wat ook zo kan zijn als je uit zo'n buurt komt, dat je zelf ook wordt afgeperst. Hè? Vaak als één zo iemand uit zo'n buurt het maakt, dan krijgt hij een sleep ellende achter zich aan die hem wel weten te vinden. Dus dat hij zelf chanteerbaar is en daarom mee moet werken.
Ja, chanteerbaar inderdaad.
Nee, maar mee moet werken, omdat ze denken, anders pakken we jou wel een keer makker.
Over het stukje van, we zijn samen opgegroeid, we hebben zoveel voor je gedaan. Weet je nog toen je gepest werd, want hij was dik, niet populair, werd het voor je opgenomen. Dus je moet voor ons iets terug doen.
Ja.
Dus het is in ieder geval niet een gelijkwaardige verstandhouding als je dan zo bent opgegroeid.
Ja, maar dan zou je verwachten, als hij zo met hun omgaat, dat je hun ook gewoon wat geld hebt kunnen geven. In plaats van, dan ga je niet zo ingewikkeld doen dat je die kleine Valbuena nog eens... getreiter, weet je wel?
Die kleine hoerlopende Valbuena.
Ja, die heeft helemaal te compenseren natuurlijk. Het is hard werken.
Ja, ik heb hetzelfde. Want ik Mijn relatie tot Benzema stamt van de wedstrijd Lyon tegen Glasgow Rangers. Dat is die rush van de middenlijn. Ja. Waarna Louis van Gaal overigens zei... ja, ik vind hem toch niet de Europese top, want hij is niet snel genoeg. Dat was echt geen goede observatie. Weet je, kan je herinneren?
Ziet er niet snel uit, dat moest je hem wel aangeven.
Ja.
Hij ziet er heel traag uit, omdat hij gewoon best wel stevig gebouwd is. Maar hij heeft echt een versnelling en een explosie erin. Wat echt genieten gewoon.
Ja.
Hetzelfde geldt voor, ja, niet lachen, voor Henk Veerman. Ja, is echt zo. Het kan niet, deze vergelijking, Benzema, Henk Veerman. Maar vergis je niet in Henk Veerman, lieve mensen. Die is vals snel. Ik wil het toch even gezegd hebben.
De Formule 1 wagen en de karts vergelijking zo.
Hey, die is mooi. Wie zei dat ook alweer?
Benzema zelf, over hem en Giroud.
Ja. Jezus, die was heel vilijn, hè?
Ja, ik vond hem heerlijk, hoor.
Komt ook nooit meer goed, toch?
Nee, dat is klaar, dat is klaar.
Ja, maar Deschamps heeft gekozen dus voor de Formule 1 wagen. Want Giroud heeft al heel lang niet gespeeld, hè, in Frankrijk.
Ja, die uitzwaaiwedstrijden heeft hij gespeeld. Maar toen was Benz geblesseerd natuurlijk.
Ja, maar Giroud, dat kan toch ook niet, man, in het Franse elftal.
Wel goed gespeeld altijd. Wel
op toernooien. Aardig gedaan, ja.
Ja, maar het moet een beetje als Trezeguet zijn. Goed gespeeld en hou de eer in jezelf en stop. Gewoon, ik stop met internationale wedstrijden en klaar. En dan kan je nog even door naar Italië. Waar speelt Giroud nu? In Engeland, volgens mij.
Naar de zandbak. Kan je lekker cashen.
Och. Ik volg hem niet op de voet, Giroud, dus ik weet het
niet. Nee, ik ook niet. Nee. Enfin, ik denk
zou
dat
die fans hebben trouwens?
Hè?
Zou die fans hebben, Giroud?
Ja, zijn familie.
Ja, barbiers. Zijn familie. Mooie baard en zo. Dat.
Zijn gezin.
Hij is ooit tot de knapste voetballer van het jaar verkozen. Dus
is dat
ik denk,
zo? Dat vind ik dan wel overdreven, zeg.
Ik denk dat hij wel wat fans heeft.
Ja, maar mag dat, vind jij?
Wat?
Mag je sporters op hun uiterlijk beoordelen? Ik heb er een keer gedonder mee gehad. Ik deed dat tijdens WK Vrouw met vrouwen. Wie was de mooiste vrouw op een WK? Nou, toen ben ik wel gebest, hoor, Danielle.
Ja, maar ik denk, het hangt er vanaf hoe je het zegt. Maar wie is het sexiest, wie is het mooiste? Of who is the best dressed? Zoals met Anelka. En als we dat, ik vind dat het kan, maar ik vind dat je het ook bij vrouwen moet kunnen doen. Maar als er, zeg maar, weerstand tegen is, dan moet je het gelijk trekken. Als je het bij vrouwen niet kan doen, moet je het ook niet bij mannen doen.
Ja, ik heb het ook wel eens bij mannen gedaan. Wie het mooiste tijdens EK of WK met wie is de knapste man van toernooi?
Maar Colo, nee, niet Colo, maar die andere. Zijn broertje, Touré. Colo, ja. Touré, die heeft in The Guardian of in Athletic heeft hij een stuk geschreven over billen. Over, zeg maar, hoe je je grote achterwerk kan inzetten als voetballer. En daar is ook heel veel kritiek over geweest. Want het zou dan seksualisering zijn van het mannelijk lichaam. En het gaat om de sport. Maar die mensen hebben dus ook het stuk gewoon niet gelezen. Want het ging echt over hoe je je achterwerk gebruikt. Kijk naar Eden Hazard. Die heeft best een grote bil. En die gebruikt dat ook om zijn tegenstanders achter zich te houden. Lukaku doet dat ook heel goed.
Ja, dus ze draaien zich tussen de tegenstander en de bal.
Ja.
En
weet je wie het goed kon? Henny Meijer.
Oh ja, ja.
Zo.
Ja,
Gerd Müller. Dat is de kont uit het voetbalschip.
Ja, zeker.
Nou, dat lijkt me een mooi einde, Frans.
Ja, eindigen we
Gerd
met
Müller
Willem.
Is de kont uit het voetbal. Ja, uit waarbij de voetbalhysterie.
Waarbij ik toch nog even check bij de chef dood. Is er nog iemand dood gegaan?
Ja, Gerd Müller, maar dat is al een tijdje geleden.
In augustus. Je mag het nog een keer doen als je de prijs bestelt, hoor.
Het was komkommertijd. Dus
het is aan het eind van het jaar. Dus
en Gerd was zelf diep in de Alzheimer gedoken, zou ik maar zeggen. Dus Gerd heeft het zelf ook niet helemaal meer meegemaakt, vrees ik. En heel veel mensen niet. Dus Gerd is wel weggedeemsterd.
Ja. Ik heb goed nieuws voor de luisteraars. Kijk, het is winterstop. Hè? Midweeks wordt er gevoetbald en dan doen we even 3 weken niks. Maar de Hartgras podcast gaat gewoon door. Wij komen op maandag bij elkaar in wisselende samenstellingen. Dus luisteraars, als u denkt, wat een kuttijd is dit. Wat hebben we weinig te doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld deze podcast opzoeken, beluisteren. Je kan het ook nog eens een oude terugluisteren. Hartstikke leuk. We hebben er plezier in. Henk, aan jou om dit af te sluiten.
Allemaal dankzij Toto.
Laat dat gezegd zijn. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yes, there used to be a ballpark right here.